Oké, goedenavond op de gemeenteraad van dinsdag 22 oktober 2019. Puntje 1, goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
Het is gewoon een vraagje. Wij hebben opgemerkt dat het zittingsverslag, meer bepaald het oude verslag van de vorige gemeenteraad, nog niet gepubliceerd staat op de website van de gemeente. Ondanks daarop staat dat dat zou gebeuren vanaf 5 oktober. Aangezien dat we weten dat niet alles in de schriftelijke notuleringen staat en dat er in die notulen vaak verwezen wordt naar het audioverslag, durven wij wel zeggen dat dat audioverslag ook wel belangrijk is om, of essentieel is om de gemeenteraad goed te kunnen voorbereiden. Dus we zouden willen vragen of dat, dat in de toekomst mogelijk is om dat audioverslag ook effectief vroeger openbaar te maken. Ja.
Blijkbaar is het zo dat er bij de vorige gemeenteraad een probleem geweest is met de opname van het audioverslag. En de geluidstechnicus die aangesteld is door de gemeente is het nu terug aan het samenstellen.
Oké.
Dus het komt nog.
Het is uitzonderlijk.
Ja, het is uitzonderlijk.
Oké, goed. Dank u wel.
Ik wil tussenkomen over hetzelfde, omdat ik wil terugkomen op de vraag van raadslid Thomas met betrekking tot problemen Parkstraat, Hofveldstraat. Ik had aan de secretaris, aan de directeur, gevraagd of wat daar juist over gezegd was, wat juist gevraagd wordt, maar daar hebben we een probleem met audioverslag, waardoor dat we nog eens gaan kijken. Als ik mij, en dat wil ik daarom nog een keer mee tot u richten. Ik had, als ik me niet vergis, gezegd dat we dat gingen onderzoeken door de politie en dan gingen terugkoppelen. Dus bij deze ga ik dat nog eens herhalen. Maar ja, technische problemen dus.
Dan gaan we verder naar punt 2, kennisname van de tijdelijke politiereglementen getroffen door het Schepencollege en bekrachtiging van de tijdelijke politiereglementen getroffen door de burgemeester.
Dank u, voorzitter. Er zijn er drie. Eén besluit van de burgemeester van 7 oktober betreffende herstellingen aan het wegdek in de Sneppestraat. Dan twee van burgemeester en Schepen, college van burgemeester en Schepen. Eén voor Chasing Cancellara, die volgend jaar doorgaat op 22 maart 2020. En dan eentje voor 5 november 2019 betreffende herstellingen aan het wegdek in de Beukelweg. Van maandag 21 oktober tot 5 november 2019. Zijn er vragen over een van die reglementen?
Oké, dan gaan we verder naar punt 3, algemene vergadering van MEDOF op 7 november 2019, goedkeuring agenda. Het probleem bij MEDOF is dat ze tot nu toe nog altijd geen agenda hebben samengesteld, ondanks twee keer de vraag gesteld geweest door onze algemeen directeur. Dus we kunnen alleen maar kennis nemen van de datum eigenlijk dat er een algemene vergadering zal doorgaan. Is dat oké? Dan gaan we verder naar punt 4, algemene vergadering IGS Westleden op 3 december 2019. De agenda ziet er als volgt uit. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering, activiteiten en strategie en de begroting 2020. Oké. Dan gaan we verder. Punt 5, buitengewone algemene vergadering van FARIS TMVS op 10 december 2019. Goedkeuring agenda. Punt 1, toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen. Punt 2, ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document die concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt. Geen vragen? Oké. Okay. Punt 6, algemene vergadering Solva op 11 december 2019. Goedkeuring agenda. Dus de agenda ziet er als volgt uit. Punt 1, samenstelling van het bureau. Punt 2, goedkeuren actieplan en budget 2020. Punt 3, statutenwijziging Solva, bestaansduur Solva na verlenging. En punt 4, toetreding van ILVA bij Solva. Geen vraag? Oké, punt 7, algemene vergadering in buitengewone zitting van Hazelwest op 12 december 2019. Goedkeuring agenda. Zijn er vragen over de agenda? Dan kunnen we verder gaan naar punt 8, algemene vergadering IVLA op 18 december 2019, goedkeuring agenda. Dus één punt, statutenwijziging IVLA. Dan gaan we verder naar punt 9. Buitengewone algemene vergadering van TMVW op 19 december 2019. Goedkeuring agenda. Dat is een punt 1 toelichtende nota met bijlagen bij de statutenwijziging. En een nieuwe tekst van de statuten met bijlagen. Dan gaan we verder naar punt 10. Principieel goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het uitlenen van personeel door Solva aan de gemeente. Dit punt wordt toegelicht door onze burgemeesters.
Dank u, voorzitter. Dit betreft een samenwerking met Solva. We hebben al een tijdje iemand van Solva in dienst die bij ons alle stedenbouwkundige vergunningen doet. Nu, die man was maar één dag hier fysiek aanwezig. Dat was wel weinig, waardoor dat het vaak wat stropte. Wij zijn dan in contact gekomen met de gemeente Lierde, de burgemeester van de gemeente Lierde, die ook op zoek was naar een nieuwe stedenbouwkundige. En zijn al zo tot een afspraak gekomen dat wij samen met Lierde een gemeenschappelijke stedenbouwkundige gaan te werk stellen. Dat betekent heel concreet dat hij voor Solva zal werken en dat hij hier bij ons 3,5 dagen per week zal aanwezig zijn. Nu, dat is in de vorm van 2 personen, maar dat komt dan later in besloten zitting. Zal ik daar dan meer uitleg over geven. Hier gaat het over de goedkeuring van die samenwerkingsovereenkomst met Solva. Zijn daar vragen over?
Ik vraag me gewoon af of dat financieel voordeliger is of niet.
Ja, ik kan nu de cijfers, ik heb ze hier niet bij, de concrete cijfers, zei dat jij ze zitten hebt. Ja, anders kom ik er de volgende keer op terug. Ik zal de cijfers opzoeken. Ja. Ik zal de verschillende pistes die we ook onderzocht hebben, we hebben uiteraard er wel naar gekeken. Hè. De vraag, ga je een fulltime stedenbouwkundige gaan aanwerven in vergelijking met, gaan we via het samenwerkingsovereenkomst 1 of 3,5 dagen hebben, wat de prijsconsequenties daarvan zijn. En wat dan ook de overwegingen zijn die we in aanmerking genomen hebben. Want het gaat dan niet alleen om de prijs, maar natuurlijk ook een halftijdse stedenbouwkundige vinden is niet zo evident. Een deeltijdse vinden is niet zo evident. Het is een probleem waar verschillende gemeenten mee kampen. Ik denk dat we hier wel een mooie oplossing gevonden hebben. Maar ik zal u volledig plaatje geven, de volgende gemeenteraad.
Oké, nog vragen? Dan kan dit punt goedgekeurd worden. Punt 11, inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de assets van de distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale Gazelwest. Dit punt wordt toegelicht door de schepen van Financiën, Philippe Meera.
Dank u wel, voorzitter. Dus misschien dat jullie dat nog weten, maar in het verleden is onze heeft de distributienetbeheerder reeds onze openbare verlichtingsnetwerken overgenomen. Dus dat zijn de ondergrondse en de bovengrondse bekabelingen en de laagspanningspalen. Nu doen zij een voorstel om ook alle toestellen over te nemen. Dus dat zijn de verlichtingstoestellen, de lichtbronnen, de steunen. Die zijn momenteel in ons beheer en de bedoeling is dat we die ook overdragen. Vanaf het moment uiteraard dat ze zijn overgedragen, zullen ook de investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen gedragen worden door de distributienetbeheerder. Het blijft natuurlijk zo dat de gemeente bevoegd blijft over brandprogramma's, eventueel dimmen of doven van lichten. Daarin blijft de gemeente volledig bevoegd. Nu, er is een bepalingswaarde gebeurd van die netten. Ik weet niet of ik die moet uitleggen. Dat is kort gebaseerd op de economische nieuwwaarde. Op basis van de van toepassing zijn de desindexeerde, desindexeerde nieuwprijzen, dus na afschrijving van 33 jaar op de steun en na afschrijving van 15 jaar op de armaturen. De prijs van de armatuur houdt ook rekening met de lamp die daarin zit. Nu, die inbrengwaarde, 25% daarvan wordt cash uitgekeerd aan de gemeente. En 75% wordt omgezet in nieuw te creëren, niet stemgerechtigde en niet dividendgerechtigde aandelen. Dus na de overname komen alle nieuwe investeringen ten laste van de distributienetbeheerder, dat is Gazelwest. En de gemeente staat zelf in voor het energieverbruik van de openbare verlichting. Tegelijkertijd doet Fluvius ons een voorstel Dat heet licht als dienstverlening, waarbij dat ze, ik zal het kort toelichten, voorstellen om, het gaat dus ook over de verleiding, een versnelde verleiding, voorstellen om mee te helpen eigenlijk om dat, die dienstverlening te kunnen leveren, waardoor dat wij een redelijk bedrag kunnen uitsparen. Als we bekijken, ze hebben een hele berekening gemaakt voor ons. We hebben momenteel 1844 verlichtingstoestellen die in 18... dus dat gaat over de verledding. Hè. In 18 415.472 kilowattuur energie verbruikt hebben en 96.390 kilo CO2 hebben uitgestoten. De bedoeling is dat we dat dus uiteraard drastisch verminderen door versneld te verledden. Als wij verledden op het tempo dat we nu bezig zijn, dan zouden we in 2030 201 lampen verled hebben, wat dat dus heel weinig is. Dus de bedoeling is dat we nu over 12 jaar, periode van 12 jaar, heel het grondgebied Markendal zullen verledden. Dat zijn dus de 1844 lichtpunten. Als we kijken naar waar dat we dan gaan bij de uitstoot, dan gaan we in 2030 zakken naar 233.000 kilowattuur van verbruik en naar een CO2-uitstoot van 54.284. Dus we komen van 96.000, we gaan naar 54.000. Dat is zo'n beetje het grootste dat er te vermelden valt. Door de versnelde ombouw gaan we uiteraard een heel stuk besparen. Ah ja, wat dat er nog wel kan vermelden, uiteraard is de totale kost van de verledding, die dus zal verdeeld worden over 12 jaar. Als we zelf eigenaar blijven van onze openbare verlichting, dus als we niet instappen in dat voorstel van Hazelwest, dan kost onze verledding 1.459.000 euro. Als we wel instappen, dus ook in dat programma ligt als dienst en als we onze toestellen overdragen aan Hazelwest, dan komt de kost uit op 1.094.000. Dat is 364.000 euro voordeel dat we daar doen. Plus daarbovenop, ik heb er gesproken over die waardebepaling, dat we 25% cash krijgen door de overname van onze toestellen. En die 25% komt neer op een 43.000 euro. Dus in totaal, door in de overname in te stappen en mee te doen als licht als dienstverlening van Fluvius, kunnen wij 407.000 euro besparen. Dit totale bedrag zal uiteraard dan voorzien worden in het volgende meerjarenplan. Kunnen jullie akkoord gaan met de overdracht van de toestellen naar Gazelwest en tegelijkertijd dat wij ook instappen in het licht als dienstverlening van Fluvius?
Ja. Als toch alle armaturen vernieuwd worden, kan er ook niet gekeken worden om het spreidingsplan aan te passen, omdat nu bepaalde straten verlicht worden waar dat volgens mij niet echt hoeft.
Ja, maar het voordeel is met die verledding, dus Fluvius, dat is ook met de licht als dienst, alle armaturen gaan voorzien worden dat we ze veel makkelijker kunnen aanpassen. Dat wil zeggen dat we in principe niet, zoals we vorige keer gedaan hebben met dimmen, elke kast apart moeten gaan afschakelen of gaan herprogrammeren. Nu gaan alle lampen veel gemakkelijker kunnen gestuurd worden, waardoor dat we kortere of kleinere streken of gebieden van ons grondgebied anders kunnen gaan verlichten. Dus dat wil zeggen dat we in principe dorpskernen beter gaan kunnen verlichten en buitenstraat eventueel minder gaan kunnen verlichten. Maar dat gaat een slimme verlichting zijn. Dat noemt Connected Ready. De lampen die langs de N457 staan, of N457 staan, die waren al vroeger besteld. Dus dat gaan gewone LED-lampen zijn. Maar alle andere lampen die er nu komen tijdens die verleddingsperiode, dat zijn Connected Ready-lampen waarbij dat we eigenlijk veel meer controle kunnen hebben. Dus eigenlijk gaan we daardoor ook klaar zijn voor wat ze noemen Smart City. Smart City wil zeggen dat er eigenlijk op alle palen ook nog kan voorzien worden dat er sensoren staan, dat er camera's gemonteerd worden. En die kunnen allemaal geconnecteerd worden. Waardoor dan we dus eigenlijk veel meer kunnen controleren en kunnen sturen.
Ja. Oké. Ja.
Voor de verlichting waar en hoeveel dat er komt, dat zit allemaal vast in het Rio Masterplan dat over een aantal jaar opgemaakt geweest is. En dat is over alle gemeentes een beetje hetzelfde. Landelijke gebieden worden zoveel luxe verlicht. En, hey, dus dat plan wordt uitgevoerd met die verleiding ook.
Misschien ook nog aan toevoegen dat eigenlijk het voordeel is dat eigenlijk alle vervangingen die nu al gebeurd zijn dit jaar ook al in de kostprijs gaan verrekend worden en als, met licht als dienst. Dus dat is ook al een groot voordeel voor de gemeente.
Want er zijn momenteel, in 2018 waren er 44 ledlampen. Waaronder sinds kort één aan mijn eigen deur. Maar dus elke lamp die momenteel stuk gaat, wordt reeds vervangen. Dat is nu al een tijdje door ledlamp, door ledverlichting. Dus 54, maar het zijn er nog 1790 te gaan. Dus we zijn nog een jaar of 12 zoet.
Nog vragen? Dan gaan we verder naar punt 12. Definitief besluit aankoop van een onroerend goed onderhands gelegen bij Kortekeer. Dit wordt toegelicht door onze schepenpaspoort.
Dank u, voorzitter. Dat gaat dus over een stuk grond dat gelegen is naast het voetbalterrein en de Kortekeer, waar de KSV Markendaal momenteel speelt. Gezien dat wij nog volop in gesprek zijn met de beide ploegen en dat wij eigenlijk de bedoeling hebben om een infrastructuur te kunnen aanbieden waarbij dat beide ploegen op dezelfde plaats spelen. Hebben we daar nu een opportuniteit op de korte keer dat er een stuk grond aanpalend aan het voetbalveld gekocht kan worden. Dat is een stuk grond met een oppervlakte van 6.993 vierkante meter. Door de aankoop van dat stuk grond kunnen wij natuurlijk onze opties hebben we meer opties bij de uitbouw van een eventuele nieuwe infrastructuur. En ik denk dat we deze opportuniteit zeker niet mogen laten voorbijgaan. Nu, de eigenaar heeft te kennen gegeven begin september 2019 dat hij bereid is om dat stuk grond te verkopen voor een prijs van €50.000. We hebben uiteraard dat stuk grond laten schatten. 6.993 vierkante meter werd geschat door landmeter Mathieu Nies op een waarde van €41.958. Tevens kunnen we een wederbeleggingsvergoeding geven boven die prijs aan een tarief van 18,6%, vermits dat bestuur eigenlijk de vragende partij is naar dat perceel. En die bedraagt dan €7.804. Als we dat samentalen, komen we nog niet aan €50.000, maar komen we €237 minder dan 50. En deze geringe afwijking kunnen wij verdedigen, omdat wij echt vragende partij zijn en dat we daar onze opties willen openhouden om een mooie infrastructuur, waar we eigenlijk als hoofdbedoeling hebben om de Markendalse jeugd een mooie infrastructuur te kunnen geven, zodat de voetbal in Markendal kan bloeien of verder blijven bloeien. Kunnen jullie akkoord gaan met de aankoop van dat perceel? Ja.
Dus op 30 april van dit jaar mochten we de oplossing aanschouwen voor het voetbaldossier. Terrein langs de korte keer wordt de voetballocatie. Een tweevoudige kunstgrasterrein. Alles kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van de bestaande terrein en binnen de bestemming recreatiegebied voor dagrecreatie. Vandaag, een half jaar later, ligt de aankoop voor van een perceel grond palende aan de gemeentelijke terreinen. Gelegen binnen de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Tot voorheen een schapengraasweide. De geplande activiteiten stroken dus uiteraard niet met de bestemming. Een bestemmingswijziging zal dus noodzakelijk zijn. Nou, dit kan enkel via een RUP, wat een vrij loge procedure is en een paar jaren kan duren, zeker als er nog wat bezwaren en beroepen binnenkomen. Of zijn er problemen gerezen bij de bestaande terreinen, waardoor de plannen moeilijk haalbaar blijken en die dient er reeds uitgeweken te worden naar de aanpalende terreinen om dat voetbaldossier toch te realiseren. De situatie was toch al eind jaren 90, binnen jaren 2000 gekend. Een grondverschuiving ter hoogte van de hondenschool heeft daar plaatsgevonden. En bij grondverschuiving is gebleken dat het terrein niet stabiel is en dat er daar een zekere vervuiling aanwezig is. De aanpakken bleek toen te duur. Dat zal waarschijnlijk alleen maar kostelijker geworden zijn. De stabiliteit van de site is niet gewijzigd en vraagt toch wat meer aandacht dan stellen dat er voor alles een technische oplossing is. Het is inderdaad een opportuniteit, maar waarom nu al aankopen als je niet zeker bent dat je de bestemming kunt realiseren? Is niet eerder aangewezen om te zeggen van kijk, wij willen de aankopen, maar mijn opschottende voorwaarde dat die bestemming kan gerealiseerd worden. Als je er nu 50.000 euro, wat dat volgens jullie een schone prijs is, er gaat aan besteden en blijkt dat je er geen recreatie kunt op uitoefenen, dan vind ik dat 50.000 euro weggesmeten.
Het is zo dat we die opties uiteraard, onze opties uiteraard...
Eerst op antwoord op vragen.
Uiteraard willen openhouden en ik denk dat is echt een opportuniteit dat we niet mogen laten liggen. Het is zo, als we daar niet op instappen, er waren blijkbaar nog andere kandidaten voor dat terrein, dan verliezen wij daar een enorme kans. En dat zou heel jammer zijn als we daar kunnen uitbreiden of kunnen ons project verwezenlijken, dat we dan dat stuk grond niet zouden hebben gekocht. Nu, je spreekt over een RUP. Het is niet zo dat dus de voetbalvelden die voorzien zijn in het recreatiegebied, die kunnen gelegd worden op het stuk grond dat er nu is. Wat betreft die vervuiling, er zijn, we hebben dat laten onderzoeken. De vervuiling, waar het voetbalveld nu ligt, daar zit er geen stort onder. Dus daar is zeker geen... Dus er zijn peilingen gebeurd tot, denk ik, een aantal meter diep. Zijn sleuven getrokken en daar wordt er vastgesteld dat er daar geen vervuiling zit. Nu, qua stabiliteit heb je wel een punt. Dat gebied, de onderkant van de hondenschool, is gevoelig voor verschuivingen. Maar als we de voetbalvelden leggen zoals ze ingetekend waren, ook een half jaar geleden, dan komen wij daar eigenlijk niet op dat onderlijnd gebied. Kunnen we daar ver van die verschuivingen blijven. Dus de aankoop van dit stuk grond is echt een opportuniteit voor ons. En ik denk niet dat we daar kunnen aan verzaken om daarmee door te gaan.
Ik zeg niet dat je moet dat verzaken, maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken of dat mogelijk is om dan mijn opschottende voorwaarde aan te kopen. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk niet of die eigenaar er mee akkoord gaat, maar je kunt dat maar proberen. Plus, als je zegt, die grondverschuivingszone, dat je er ver van blijft. Sowieso, als je op een aantal meter ervan had gaan graven, dan loopt het risico.
Ja.
Dat is al op verschillende grondverschuivingssites gebleken. Zelfs al is het een paar honderd meter ervandaan. Hier is dat nu niet het geval, omdat het een plaatselijke grondverschuivingsproblematiek is. Maar als dat iets verder is, dan moet je het er serieus mee opletten. Ik denk niet dat het zomaar...
Het is sowieso, als we daar gaan ontwikkelen, dat we daar met die stabiliteit gaan moeten rekening houden. Hè. En als er maatregelen noodzakelijk zijn, zullen die maatregelen moeten genomen worden. Daar zijn we ons van bewust. Maar dan moet dan bekeken worden in hoeverre dat er daar maatregelen noodzakelijk gaan zijn, gezien dat we toch nog redelijk ver van dat bewust gebied blijven. Maar als die maatregelen moeten genomen worden, dan zullen we die ook nemen. We gaan daar niet risico nemen om een nieuwe ontwikkeling te doen met dan het risico dat we in de toekomst de verzakking krijgen.
Wat de vervuiling betreft, is dat wel vreemd dat bij de vorige grondverschuiving dat er daar materialen uitgekomen zijn die er eigenlijk zeker niet thuis worden.
Wel, dus de vervuiling zal zitten aan de kant waar dat inderdaad die verschuivingen mogelijk zijn. Maar altijd dat er voor ligt, op de stuk waar dat er die sleuven gegraven zijn, waar dat er ook gezegd werd dat er vervuiling zit, daar blijkt dat er daar geen vervuiling in zit. En dat hebben we officieel op een verslag staan. Ja. Die sleuven zijn getrokken, er zijn boringen geweest en daar is geen stort aangetroffen. Dus dat zal daar verder aan de kant zitten.
Okay, onze burgemeester wil ook nog toevoegen aan deze vraag.
Misschien ter aanvulling, omdat er precies vermoed wordt alsof dat daar een heel plan of idee achter zit. Nee, zoals dat de schepen zei, die verkoop deed hem voor. Wij zijn gecontacteerd geweest door de verkopers met de vraag of wij interesse hebben om dat perceel te kopen, omdat er andere kopers ook waren. De verkoper heeft dat aangeboden aan ons en wij hebben beoordeeld dat dat inderdaad een opportuniteit is, los van de toekomstige eventuele bestemmingswijziging waar hier zo op gehind worden. Dit is gewoon een opportuniteit. Het is het enigste recreatiegebied legaal dat we nog hebben, waar dat we iets kunnen ontwikkelen dat de moeite is. Dus dan is het zeker interessant vanuit het standpunt van de gemeente om dat te gaan aankopen. Wat de vervuiling betreft, misschien belangrijk om erbij te zeggen, dat is inderdaad, het werd bij de vorige besprekingen van het voetbaldossier altijd opgeworpen. Er is een vervuiling, je gaat daar nooit iets kunnen doen. Heel die grond zit vol met frigo's en vuilheid. En zwaar vervuilende zaken, dat was hetgeen dat altijd verteld geweest is hier. Goed, we hebben dat laten onderzoeken. We zijn dus zelf de vraag gericht aan de PCM. De PCM is hier onderzoek komen verrichten. Heeft dus op het betreffende perceel, dus niet waar het voetbalplein ligt, maar daar waar de hondenschool haar activiteiten heeft, heeft daar graafwerken gedaan tot 2 meter diep. En zoals gezegd door de schepen is daar dus niks schadelijk gevonden. Wat dus betekent dat we daar ook perfect kunnen verder gaan ontwikkelen. En ik veronderstel dat iedereen blij is met dat nieuws, want dat betekent toch goed nieuws voor onze voetbalclubs in Markendaal.
Ja, ik zou daar eigenlijk graag nog op aansluiten. Zoals wij het gelezen hebben, past die aankoop of kan die aankoop dus wel passen in, de eventuele plannen die de gemeente heeft voor het ontwikkelen van die nieuwe voetbalaccommodatie langs een korte keer. Plannen die dus wel een oplossing zouden moeten betekenen voor die problematiek, ons al gekend. Dat voorstel is reeds op 4 februari, als ik het goed gelezen heb, aan de betrokken clubs meegedeeld. En inderdaad, zoals hier al meegedeeld, op 30 april zijn op onze vraag die plannen ook op de gemeenteraad uit de doeken gedaan. Op dat moment is er verklaard geweest dat de bal, letterlijk gezegd, de bal in het kamp van die betrokken clubs ligt. Dus in het kader hier van dit punt denk ik dat het wel ook niet verkeerd is om een keer te vragen hoe de kaarten wat dat betreft op dit moment liggen, of er al enige vooruitgang geboekt is in dat proces, in die onderhandelingen, of al een bepaalde sprake is van bepaalde garanties. Met andere woorden, gewoon de vraag eigenlijk, hoe ziet de situatie er op dit moment uit wat betreft de nieuwe voetbalaccommodatie en de, laten we zeggen, onderhandelingen die daarover zullen bezig zijn.
Dus inderdaad, in navolging van het bal ligt in het kamp van de voetbalploegen, zijn we daar in een soort impasse gekomen. Daarna heb ik initiatief genomen, ik denk dat ik in de vorige gemeenteraad of de gemeenteraad daarvoor heb vermeld, dat onze sportfunctionaris Davy Helters en ik zelf met de voetbalclubs opnieuw contact zouden opnemen. We hebben dan samen gezeten, eerst met de KVV, we hebben dan samen gezeten met het bestuur van KSV Markendaal. Om daar terug een opening te vinden. Dat is ook gelukt. Dan een aantal weken geleden, begin of halverwege september, hebben we samen gezeten met de twee clubs tezamen, wat dat toch wel een mooie verwezenlijking of een mooi begin was. Is er een voorstel gedaan van samenwerking van KVV naar KSV, dat besproken wordt in het bestuur van de KSV Markendaal. Nu heb ik ook nog voorgesteld, denk vorige week, aan de voorzitter van de KSV, dat ik samen met Davy Helters nog eens naar een bestuursvergadering van hen zou komen om het voorstel toe te lichten. En dat is eigenlijk momenteel de stand van zaken. Dus we zijn daar volop in gesprek, in de hoop dat we dan een samenwerking tussen de twee ploegen kunnen vinden. Dat zijn de laatste evoluties.
Als ik dan juist nog eventjes mag op enige repliek geven. Dank u wel voor uw antwoord. Ik begrijp dat er, al zijn misschien kleine stappen, dat er bepaalde stappen wel nu genomen worden. Al blijft de vraag natuurlijk, is het een beetje koffiedik kijken wat er van de uitkomst zal zijn. Het laatste wat ik nu hoor is een voorstel voor samenwerking, maar dus nog geen echt antwoord daarop, zal ik maar zeggen. Het is een beetje doordat wij zien, als we dan teruggaan naar het punt waar we hier eigenlijk vandaag over bezig zijn, namelijk die een aankoop, als dat inderdaad zou kaderen in een eventuele oplossing, dan stellen wij ons ook wel de vraag van, is dat dan slim eigenlijk om dan effectief inderdaad een aankoop te gaan doen zonder dat je bepaalde garanties hebt? Het komt een beetje over als, we gaan eigenlijk iets doen terwijl we belangen nog niet weten of dat die plannen ook effectief zullen doorgaan. Hè? Want we hebben nu al een paar keer gehoord dat het inderdaad niet alleen, niet alleen aan de gemeente ligt, maar dat uiteraard iedereen moet meegetrokken worden in het bad, iedereen moet erin meegaan. En zolang dat niet het geval is, dat er dus geen garanties zullen zijn op een goede afloop wat betreft die plannen. En in dat opzicht stellen wij ons wel de vraag of dat inderdaad, zoals ook al een beetje aangegeven is, wel een goed idee is om dan ook effectief tot een dergelijke aankoop over te gaan. Dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat wij, of hoe wij het eigenlijk opgevat hebben als we dit gelezen hebben.
Misschien kort op reageren. Dat is net de definitie van een opportuniteit. Dat is iets wat hem voordoet, wat je niet verwacht had, wat je niet ziet aankomen net, waar je ook niet altijd alles kunt van inschatten, maar wat je wel moet nemen op een bepaald moment. En dat is hetgeen dat wij beslist hebben. Het is een opportuniteit en die nemen we. En in de toekomst zullen we zien of dat nuttig geweest is of niet. Mij lijkt het alvast een zeer veilige stap. In die zin gaan we daar door met een ontwikkeling en lukt het om daar... het jeugdvoetbal en het voetbal in het algemeen in Markendal een toekomst te geven, ja, dan is het absoluut een goede beslissing geweest. Lukt het niet en heeft dat tot gevolg dat er in Markendal geen voetbal niet meer is op termijn, ja, dan verkopen we later een stuk grond dat iets groter is dan dat nu is. Dus de risico's van die beslissing lijken mij al bij al zeer klein.
En gewoon heel kort wat betreft de samenwerking tussen de voetbalclubs. De laatste gesprekken zijn zeer hoopgevend, dus wij hebben er alle vertrouwen in, of wij hebben vertrouwen in dat we tot een samenwerking zullen kunnen komen.
Oké.
Ten eerste een vaststelling. In het verleden hebben wij verschillende rups meegemaakt aangaande voetbalterreinen. Ik herinner mij Malzakstraat, ik herinner mij Bertenauto, ik herinner mij Nederopbeekstraat. En men was telkens van het idee, de gedachte, ja, dat geeft een uitdovend karakter. Dat is landbouwgrond, die gaat in principe weer naar landbouwgrond. Nu stel ik vast dat jullie eigenlijk een beetje nog een keer de weg gaan. Jullie nemen landbouwgrond. En daarom stel ik mij de vraag naar het slagen van die rup. Want volgens mij is dat toch een beetje een tegenstrijd met datgene wat vroeger allemaal op papier gezet is. Iedereen is zo content met het centraliseren van het voetbalgebeuren. Als je het mij vraagt, ik ook. Maar ik heb altijd mijn twijfels over de locatie, korte keer, om het totale voetbalgebeuren daar te zijn. Ik denk aan mobiliteit. Allee, jeugd van Schoris, zie je daar al op de grens, nu Kerken-Kluisbergen komen. Iedereen zijn gedacht erover, maar ja.
Goed, Mark. Moest er een ideale oplossing bestaan voor de voetbal, zoals er al lang geweest. Hè. We zijn al jaren op zoek, wisselend van meerderheden, van partijen, van schepenen, van verantwoordelijken, naar een oplossing. Ik denk dat de doelstelling is van iedereen om een oplossing te vinden, met als onderliggende basisdoelstelling dat we kunnen een levendige voetbalclubs in Markendal kunnen houden. Hè. Als we dat niet realiseren en als je kijkt naar de dagelijkse realiteit in die clubs, de moeite die ze hebben om financieel rond te komen, ja, dan denk ik dat we binnen 5 à 10 jaar geen voetbal meer hebben in Markendal en dat die clubs gaan kijken naar grotere samenwerkingsverbanden buiten de gemeente. Dus ik denk dat onze verantwoordelijkheid is om te zoeken naar een oplossing die haalbaar is, die betaalbaar is en die ervoor zorgt dat de club hier kan blijven. Is dat een ideale oplossing die we nu voorstellen? Zeker niet. Maar ik zie ook geen alternatief. Ik heb ook nog niet van de oppositiepartij gehoord waar zij dan wel zouden willen ontwikkelen, welke pistes dan wel ideaal zouden zijn. Ik denk, mocht die er zijn, dan hadden jullie die ook al op tafel gelegd en hadden we ook graag over gedebatteerd en overwogen. Maar ik vrees dat we sowieso in Markendal werken aan een goed plan B, vermits plan A niet bestaat.
Mag ik er even op reageren? Als ik me niet vergis, hadden wij toch wel een degelijk plan als oppositiepartij. Toen zaten wij nog in het bestuur met een ruim terrein van 3 hectare. Die is van tafel geveegd. En laat mij toe de woorden, nu moet je beginnen prutsen om nog een voetbalveld samen te stellen.
Oké, maar nog een keer, en dat denk ik dat we die discussie hier al 10 keer gevoerd hebben. Ik weet niet hoeveel keer dat ik er al op tussen gekomen ben. Dat betekent niet het aankopen van een veld van 50.000 euro, maar dat was woonuitbreidingsgebied die ons zeer duur, die ons heel veel geld zou kosten. Alleen al de aankoop van terrein komt je daarin nog niet in de buurt van de ontwikkeling van de accommodatie. Dus ik ga die discussie niet opnieuw voeren. Dat was allerminst een ideaal scenario. Dat is ook de reden waarom dat we daar niet in doorgegaan zijn. Plus, ik denk dat we daar ook zelf zouden gesneuveld zijn mochten we daarin doorgegaan zijn. En dan waren we echt heel veel geld kwijt omwille van het feit dat heel dat gebied door de Vlaamse overheid is omgezet in signaalgebied, waardoor dat je daar dik in de problemen kwam. En dan hadden we heel veel geld kwijt geweest. Ik denk dat we die discussie niet meer moeten heropenen. Er is geen plan A. Laat ons gaan voor een heel goed plan B. En laat ons echt samen schouder aan schouder daarvoor gaan. Ik heb soms het gevoel dat sommige mensen graag zouden hebben dat daar vervuiling in de grond zit, of dat die een berg afglijdt, of dat de plaats te klein is, of dat er geen oplossingen mogelijk zijn voor de N60. Maar ik vind dat cynisch. Ik vind dat cynisch ten aanzien van al die sporters in Markendal, al die jeugd, al die mensen die zich daar dag en nacht voor inzetten. Ik vind dat cynisch ten aanzien van het bestuur. Dus ik zou willen dat we gewoon allemaal politiek aan één zeel trekken om daar een oplossing te realiseren.
Als ik nog eventjes maar erop terugkomen, de laatste, daar wil ik toch nog wel één keer op reageren. Ik vind het niet oké om dat te zeggen. Het is niet omdat we als oppositiepartijen bepaalde kritische vragen stellen, dat daar onmiddellijk moet van gezegd worden dat wij tegen een oplossing zouden zijn. We zijn evenzeer voor een oplossing. Dat neemt niet weg dat we een bepaalde kritische houding opnemen, of een bepaalde kritische houding hebben ten opzichte van een aantal beslissingen die hier genomen worden. Dus ik vind het een beetje, laat me eerlijk zeggen, ik weet niet dat ik het dan smijt, een beetje laag bij de grond om nu te gaan zeggen dat de oppositie niet voor een oplossing zou staan of bijna zou wensen dat er vervuiling in de grond zit en dergelijke. Daar ben ik helemaal niet mee akkoord. Dus ik wil dat eventjes duidelijk stellen, dat is helemaal niet het geval. Ja, we hebben een rol te spelen als oppositie en een kritische houding hoort daarbij. Wij nemen ons werk ook heel serieus, dus ik toch wel eventjes stellen dat ik daar niet mee akkoord ben. Dank u wel.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. Stemming per fractie. Oké. Kom op, Markendal. CD&V.
Nee.
N-VA. En Open VLD. Ja. Dan kan dit punt een meerderheid tegen oppositie aangenomen worden. Dan gaan we verder naar punt 13. Punt 13, ja. Inderdaad. Goedkeuring van de akte voor de aankoop van een onroerend goed voor openbaar nut voor de aanleg van een fietspad langs heen de N457. Graag het woord aan onze schepen van openbaar werken.
Dank u, voorzitter. Dit is de aankoop van het laatste stukje grond voor de realisatie van het fietspadproject N457. Door juridische problemen tussen de VMM en landbouwers in verband met de aanleg van een wachtbek langs de Pauwelsbeek zat deze aankoop geblokkeerd. In het voorjaar heeft het gemeentebestuur een overleg georganiseerd waarbij alle problemen uitgeklaard waren en deze overeenkomst is dan ook op de gemeenteraad geweest van 30 april. Deze grond van de heer en mevrouw Kapioen Achterhalen is gekend op het onttegelingsplan als nummer 126, is 4 jaren, 32 centjaren en 84 vierkante decimeter groot en wordt aangekocht voor €2.600.
Oké. Heel veel vragen. Oké, dan gaan we verder naar punt 14, mondelinge vragen en mededelingen. Ik heb 3 mondelinge vragen binnengekregen van de heren William Lust, Tom Dont en Yves Bontink. Eerst het woord aan William Lust.
Ja, dank u wel, voorzitter. Door de werken in de Rondse op de Broeken wordt het verkeer omgeleid via de omgangstraat. Dit betekent dus een sterke toename van het zware verkeer. Iedereen weet dat de omgangstraat smal is, te smal, zeker als je groot verkeer tegenkomt. De automatische reactie van chauffeurs is dat ze hun heil zoeken naast het wegdek. Wat begon met een paar punten, zijn ondertussen diepe heulen over langere stroken naast het asfalt en de situatie blijft maar verergeren. Op 8 juli is er al een lichte vrachtwagen van de weg geraakt en zoals de situatie nu is, zal het zeker niet de laatste zijn. Vandaar mijn vraag aan het college van burgemeester en Schepenen. Kan er bij het agentschap van wegen en verkeer niet eens op aangedrongen worden om die hulen op de omgangstraat op te vullen? Dank u.
Het zal weer mee zijn, hè. Sedert juni dringen wij er al aan bij AWV om iets te doen aan de staat van de weg. Op 1 oktober hebben we dan nog een keer overleg gehad met de regiomanager en districtchef, waarbij dat ze aangezegd hadden dat ze het gingen bekijken, maar ze konden geen garanties geven dat er acties gingen ondernomen worden. Vandaag hebben we na veel aandringen ook een uitnodiging gekregen van AWV om samen met de burgemeester van Ronsen, de bevoegde schepen, de ambtenaren en de politie samen te zitten om te kijken wat er kan gebeuren met het zwaar verkeer. Dus in dit en 2 weken gaan we er weer duidelijk toe hebben.
Oké. Dan een vraag van Tom Tont.
Ja, oké. Ik wil even inspelen op de actualiteit eigenlijk. Voorbije jaren zijn er hier al een paar zware branden geweest ook en al. Vanaf 1 januari wordt het gebruik van rookmelders in de woningen verplicht in Vlaanderen. En ik stelde me voor, als wij als gemeente niet konden ook die rookmelders aan een aantrekkelijke prijs eigenlijk aanbieden hier in de gemeente zelf.
Oké, dank u, Tom. Ja, ik heb gezien dat er verschillende initiatieven genomen worden in andere gemeenten ook, waaronder de gemeente Zulte, die rookmelders die aangeboden worden door het brandwondencentrum aan kostprijs ter beschikking stellen van de bevolking. Ik las daar ook dat die opbrengsten daarvan ook naar een goed doel gaan. Dus ik denk dat we daar als gemeente wel zouden kunnen in meestappen. Ik denk dat het zeker een service is aan de burgers die geconfronteerd worden met die verplichting, dat ze hier terecht kunnen in de gemeente om dat aan te kopen. Ik zal erover in overleg gaan met de administratie en dan stel ik voor dat wij een datum communiceren vanaf wanneer dat in voege gaat, zodanig dat mensen voor januari hier nog terecht kunnen om die rookmelders aan te kopen. Ik weet niet of de Schepen van Wonen daar ook nog iets wil aan toevoegen. Akkoord.
Oké, dan gaan we verder met de vraag van Yves Bontink.
Ik had een vraagje omtrent de evolutie en het wegvallen van de woonbonus. Daar worden we eigenlijk geconfronteerd met tal van vragen en inlichtingen die we moeten verschaffen omtrent de toename in het potentieel van mensen die de woning willen kopen. Dus een beetje een wildgroei aan het worden. Ik hoor in de wandelgangen zeggen dat soms 40% toename is van de vraag naar. Dus ik wou gewoon even informeren, is ons gemeente daar ook tegen opgewassen? En zo ja, hoe gaat dat in zijn gang gaan?
Dank u voor uw vraag. Dat heeft inderdaad gevolgen in eerste instantie voor de notarissen. Het eerste gevolg is al dat ik mijn week kerstvakantie mag aflassen. Maar in de tweede golf zal dat inderdaad naar de gemeentes komen, want de notarissen zijn voor hun inlichtingen afhankelijk van de snelheid van de gemeentes, dus voor de stedenbouwkundige inlichtingen. En dat wordt een huzarenstuk om dat eigenlijk allemaal nog rond te krijgen. Ik hoor dat de meeste notarissen de aankoop van een woning nu nog willen behandelen of de garantie willen geven tot binnen een paar weken. Maar dan hangt het vooral van de gemeentes af of dat vlot verloopt. En in dat kader heb ik gisteren overleg gehad met de directeur om te kijken of we in Markendal toch een tandje kunnen bijsteken. Want ik denk dat men in veel gemeenten nog niet beseft eigenlijk wat er allemaal zit aan te komen. Nog een keer, dat is die tweede golf. De eerste golf zit nu bij de notarissen. Dus wij zijn daarop voorbereid en wij zullen daar ook extra personeel toewijzen om ervoor te zorgen dat die vragen tijdig beantwoord worden en alle notarissen tijdig een antwoord krijgen op alle stedenbouwkundige inlichtingen.
Bedankt. Zijn er nog vragen, Simon?
Ja, ik had nog een vraagje in verband met werk langs de N457. Het is al een paar keer aan bod geweest. Ik denk dat het ook een beetje geweten is dat er hier en daar wel een keer geklaagd wordt over communicatie en dergelijke. Ik wil iets heel concreet aanhalen. Als we kijken hoe de werken momenteel verlopen, dan zien we dat men eigenlijk al serieus opgeschoven is richting Schorische. Iets wat ik hier en daar wel al een keer gehoord heb, dat is dat de oorspronkelijke fasering die vooropgesteld is en die ook momenteel nog steeds op de gemeentelijke website staat, dat er wat onbegrip is in die zin dat die fasering blijkbaar niet altijd even nauwgezet zou opgevolgd worden, wat tot gevolg heeft dat bepaalde mensen zich, iets langer gegijzeld voelen. Dat is misschien wel heel negatief uitgedrukt, maar iets langer de negatieve gevolgen die er automatisch altijd wel zijn bij dergelijke werken, ondervinden dan zij oorspronkelijk hadden gedacht. Waardoor dat tot gevolg heeft natuurlijk dat er wat onbegrip en wat wrevel eigenlijk ontstaat. Dus daaromtrent heb ik eigenlijk de vraag hoe dat dan nu eigenlijk zit en of dat effectief zo zou zijn dat die fasering eigenlijk niet 100% gevolgd wordt zoals oorspronkelijk werd voorgesteld. Daarbij is het ook geweten dat er een soort van campagne onder de naam Stop met Zagen is gelanceerd of is gepasseerd. Ik heb dat ook gehoord, want ik woon, ik ben geen bewoner van die straat, dus dat is ook maar van horen. Ik wil gewoon daar algemeen over zeggen, los van waar dat die campagne ook komt, dat ik dat wel een beetje spijtig vind dat dat moet gebeuren. Want aan mij geeft dat zo wat de indruk dat, ja, dat mensen die betrokken zijn, dat betrokken bewoners precies, ja, een kritische stem niet mogen laten horen. Want eerlijk gezegd, als ik dat zo hoor, stop met zagen en ik heb een kritische bemerking, dan ga ik al een keer slikken vooraleer ik die durf uiten. Dus allez, ik wil toch eventjes zeggen, eigenlijk niet zo heel serieus vind dat dat is moeten gebeuren. En dat het logisch is dat er inderdaad mensen zijn die zich onterecht behandeld voelen. Ik weet ook dat je gaat zeggen van bij werken is er altijd vrevel, dat begrijp ik heel goed. Alleen vind ik het een beetje vergaand dat je dan met dergelijke of dat dergelijke zaken dan plaatsvinden. Maar ik wil vooral teruggaan naar het eerste wat ik hier aangehaald heb. Dus wat betreft die fasering, heb je daar zicht op? Is het inderdaad zo dat niet 100% strookt met hetgeen wat eigenlijk oorspronkelijk is voorgesteld, helemaal net voor het begin van de werken, zal ik maar zeggen. Dank u wel voor uw antwoord.
Momenteel zijn ze inderdaad op verschillende fases bezig. Volgende week wordt de asfalt gegoten van aan de Etikovenstraat tot in Marken. Dat zijn een aantal fases, maar die in asfalt is nog niet gegoten om een reden. De werf, de top, de tijdelijke opslag van haar materiaal en haar grond, was hier op de Gieterijstraat. Die is dan verhuisd naar de Groenstraat. Omdat er daar nog zeer veel wegverkeer op zat en ze wacht met die toplaag te gieten. Plaatselijk verkeer kan altijd door. Als je daar moet zijn, is geen probleem. Het is een beetje tussen de kuttexels rijden, maar tot aan de dorpskern is alles afgewerkt. Nu zijn ze bezig aan de dorpskern en verder de riolering aan het aanleggen met een andere ploeg voorbij de dorpskern al. Maar ja, eind volgende week, zo de 31ste, ja, wordt een asfalt gegoten. En worden er 2-3 fases volledig alle verkeer weer toegelaten.
Oké. Wat betreft de campagne Stop met Zagen, waar u naar verwijst, het is moeilijk commentaar geven vanuit het gemeentebestuur, aangezien dat louter om een privé-initiatief gaat, zoals ik heb begrepen. Dus ik ga me daar ook van onthouden van elke commentaar. Dat komt niet uit van de gemeente. De gemeente zit daar niet tussen of heeft daar ook maar enige rol in gespeeld.
Korte repliek. Eerst misschien op de schepen in verband met die fasering. Ik kan dat aannemen, inderdaad, dat dat soms door onvoorziene omstandigheden, die er altijd wel zijn bij dergelijke werken, dat fasering, hetgeen wat vooropgesteld wordt, niet altijd nauwgezet kan gevolgd worden. Maar dan keer ik terug op het onbegrip die hier en daar toch wel leeft over de communicatie, dat in dat geval wel aangewezen zou zijn, natuurlijk, als dat gebeurt, dat ook gecommuniceerd wordt naar betrokkenen toe. Ik denk dat je heel veel vrevel en heel veel onbegrip bij betrokkenen kan wegnemen door eigenlijk proactief te gaan communiceren en ook de mensen echt te gaan uitleggen van kijk, er is effectief een reden waarom wij niet doen wat eigenlijk eerst vooropgesteld werd. Ik geloof in het feit dat mensen dat wel zullen aanvaarden. En dan uiteraard, burgemeester, ik heb ook nooit gezegd, en ik ga er ook niet van uit, dat de gemeente dat doet. Dus ik begrijp uw antwoord dat u daar niet gaat op reageren. Maar het is het gewoon punt, ook al komt het van privépersonen, maakt mij niet uit. We willen toch wel even meedoen, omdat we dat eigenlijk niet gepast vinden. Ook al komt dat van privépersonen, die gaan dat dan niet graag horen dat ik dat nu openbaar zeg. Maar dat kan me eigenlijk niet schelen. Ik vind het gewoon niet correct. Eigenlijk, de buurt werd daar misschien een beetje de buurt tegen, ik weet het niet. Dat zal dan zo zijn. Maar ik vind het niet oké. Ik vind het een beetje denigrerend tegenover mensen die oprecht bezorgd zijn en oprecht ook een kritische mening durven uiten. Dank u wel.
Zijn er nog vragen?
Wel, ik heb onlangs gemerkt dat de grond die was aangevoerd op de uitbreiding van het kerkhof in Nieuwkerken terug afgegraven wordt. Blijkt na navraag dat die afgevoerd moet worden, na klacht, dat aangevoerde grond is van de gemeente, zonder attesten. Dat er ook waarschijnlijk geen vergunning is voor de ophoging. Dus kunnen we daar wat meer uitleg bij geven?
Ja, de vorige winter hebben ze de grachten uitgepakt en hebben ze die grond daar gestapeld met de bedoeling van dat op te hogen, maar er zijn dan slipanalyses op uitgevoerd waarbij dat blijkt dat die grond niet geschikt is voor aan te vullen. Die grond, dus minder dan een half meter, dat gaat opgehoogd worden, dus dat is niet nodig voor de vergunning. Dus het is nog niet gewijzigd.
Ja, ze kunnen alles wel rechtvaardigen. Maar bedoel, als je weet dat dat voor de uitbreiding van de kerkhof is, dat een functiewijziging, hij sowieso vergunning nodig. Ja, en ik kijk het nou in de wetgeving. Het is,
Ja, we zullen dat. Ja, die grond wordt weggevoerd en er zal de nodige vergunning aangevraagd worden voor de nieuwe grond.
Dat lijkt me als gemeente wenselijk.
Ja.
Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen meer. Dan gaan we de gemeenteraadszitting schorsen. Dan gaan we verder met de openbare zitting van de OCMW-raad, omdat we straks dan de besloten zitting van de gemeenteraad gaan verder doen.